Dankjewel.
OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Salo Müller. De man die in zijn eentje de NS zover wist te krijgen dat ze een vergoeding gaan betalen aan de slachtoffers van de Holocaust, komt bij van zijn overwinning.
Hier staat hij. Salo Müller, u bent mijn held. Dank u voor het leveren van dit gevecht. Dank u voor het opstaan tegen een orgaan als de NS. Ongelooflijk en krachtig. Dank u.
Ja, zo reageerde een van de overlevenden op de actie van Salo Müller. Müller kreeg min of meer in zijn eentje de Nederlandse spoorwegen zover om schadevergoedingen te betalen aan overlevenden en nabestaanden van de Holocaust. De spoorwegen hebben namelijk verdiend aan het transport in de Tweede Wereldoorlog. En het spoor heeft dus wat recht te zetten.
Ja, en inmiddels hebben ook Roma en Sinti zich gemeld en heeft de NS toegezegd ook hen mee te nemen in het vergoedingsprogramma. Maar wat deed de NS nu precies in de oorlog en hoeveel verdiende het spoor aan het transport van slachtoffers van de Shoah? Bij ons historicus David Barnau, die met twee collega-historici, Guus Veenendaal, de man van de treinen, en Dirk Mulder, de man van Westerbork, zullen we maar zeggen, voor het gemak even werkt aan een boek over de spoorlog. Het spoor in oorlogstijd. Mijn excuses, dames en heren. David, welkom. Eerst even die actie van Salo Müller. De man van de gloriejaren van Cruijff. Het spoor ging om uiteindelijk, maar is niet helemaal vanzelf gegaan, geloof ik.
Nee, en ik denk dat het komt omdat het spoor nu geleid wordt door iemand met stevige politieke achtergrond.
Die meneer van D66 bedoel.
Ja, van Boksel.
Ja.
En dat is wat anders dan een president van de spoorwegen. Zoals bijvoorbeeld in 2005, toen hebben ze veel gedaan. Hebben ze op stations in Amsterdam hebben ze een gedenkteken neergezet. Ze zijn affiches overal neergezet. En toen zei de president van de NS, en nu is de discussie over.
Ja, dit is een man met gevoel voor politiek.
Hij weet dat de discussie niet zomaar over precies, is, als je dat zegt.
En Salo Müller, is hij nou de eerste die dit aan de orde stelt? De roep om schadevergoeding van de NS? Of heeft hij voorgangers? En hoe kwam je op het idee?
Hij is niet de eerste. Maar hij is wel door blijven drammen. En met succes. Zo moet je dat doen. De NS wordt toch gezien als een grote moloch. Dus waar moet je beginnen en wat moet je vragen? Want laten we heel duidelijk zijn, het gaat nu over de NS in Nederland in de oorlog. En niet over de NS en Auschwitz. Dat wordt...
De NS in de oorlog en niet de NS in Auschwitz. Dat klinkt. Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, wij denken nu NS en jodentransporten. En jodentransporten zijn natuurlijk de transporten in eerste instantie waar we bij denken van Westerbork naar Auschwitz of naar Sobibor of naar andere. Dat laatste stuk, zal ik maar zeggen, door de Duitsers en Polen, werd niet door de NS gedaan.
Dat deden de Duitsers. Uit eigen portemonnee. Even voor dat is een heel gevaarlijke opmerking.
Van de Joden gejat geld. Precies, ja. Maar waar we het nu echt over hebben is wat de NS in Nederland tijdens de oorlog gedaan heeft.
Dus dat gaat om
Nederlandse transporten.
Nederlandse transporten, doorgaans van Amsterdam naar Westerbork en eventueel ook van andere plekken.
Van Utrecht, van Groningen, ja. Van Den Haag, van Rotterdam.
Is er ooit sprake van geweest, want dit gaat om de transporten als naar het voorportaal van de dood, zoals dat zo naar geestig heette, Westerbork. Is er ooit sprake van geweest om te denken, dit doen we niet, of moeten we dit wel doen als spoor? Hoe werd daar naar gekeken?
Nou, vlak na de Duitse inval in mei 40 kwamen er Duitse spoormensen naar Utrecht, naar de Nederlandse spoortop. En die vertelden, nou, jullie kunnen het allemaal zo laten draaien zoals je wil, onder je eigen verantwoordelijkheid, onder je eigen directie. Maar jullie moeten wel alle opdrachten die wij jullie geven uitvoeren. En niet gaan zeuren, dit doen we wel en dat doen we wel. Dat doen we niet. Nou, daar hebben ze vrij kort over nagedacht bij de NS. Daar zijn ze niet weken over gaan denken. En die zeiden akkoord, in belang van het Nederlandse volk. Zoals dat altijd zo fraai
is. Ja, ik geloof 2 weken na de inval van de Duitsers dat de treinen alweer gingen rijden, toch?
En niet alleen treinen met Nederlandse passagiers, maar ook treinen met Duitse munitie richting front België-Frankrijk.
Even naar waar het in dit geval om gaat, naar het transporten van de Joodse en andere oorlogsslachtoffers. We kennen allemaal de beelden van die goederen, wagons van het Sinti-meisje, wat uit die deuren kijkt. Was dit nou een operatie, het klinkt misschien wat raar om te zeggen, die de NS logistiek aankon?
Het deel wat wat je ziet vanuit Westerbork. Dat daar zeggen spoorweg mensen van die dan die verschillende wagons zien. Van ja, dit zijn wagons uit heel Europa. Nou zie je dat tegenwoordig ook wel als je op een station staat en je ziet een lange goederentrein. Dat zijn allemaal verschillende, vaak heel verschillende wagons. Het transport in Nederland, daar hebben we het over, dat kon de NS aan. Ze kregen dat ook ruim van tevoren te horen. En als we het hebben over, laten we zeggen, een transport van ja, drie wagons. En dan bedoel ik gewoon mensen waar je kan zitten. Drie rijtuigen die van Utrecht naar Westerbork gingen. Die werden aangehaakt aan een andere trein.
Dus wacht even, want we hebben allemaal dat beeld in ons hoofd van uitsluitend goederenwagons. Ja. Nou, dat is niet zo.
Nee. In Nederland waren het personenvoertuigen, zou ik maar zeggen, rijtuigen. En ook vanuit Westerbork zijn er rijtuigen gegaan. Maar het punt is natuurlijk dat het beeld van de Holocaust helemaal gevormd is door goederenwagons. En de mensen zich ook nauwelijks weten dat in Oost-Europa, daar waren helemaal geen treinen. Er werden tienduizenden, honderdduizenden Joden ongeveer om de hoek van hun huis doodgeschoten. Maar het sterke beeld van een treinwagon, ja, dat zit in ons beeld.
Dat zit in ons collectieve geheugen als het ware. Nu meen ik ook te weten dat er een apart lijntje naar Westerbork is aangelegd in die tijd.
De trein die nu nog neemt, zeg maar van Zwolle naar Groningen, die gaat langs Hooghalen. En Hooghalen is een heel klein stationnetje. En in het begin stopte de trein daar en moesten de Joden van Hooghalen naar Westerbork lopen. En andersom, als de trein richting Auschwitz ging, moesten ze naar Hooghalen lopen.
Nou, en dat is een wandeling van hoeveel kilometer?
Ik denk dat bijna een half uur lopen is. Maar het heeft ook te maken met het feit, het is niet zo dat ze het zielig vonden dat de Joden moesten lopen. Maar dat leidde tot oponthoud.
Oponthoud.
En tot wanorde. En iedereen kon het zien.
Ontsnappingen, gevaar.
Allemaal dingen risico. Die logistiek niet zo waren. Dus ze kregen de NS opdracht om een lijntje helemaal tot in kamp Westerbork aan te leggen. En dat lijntje is ook afgebroken toen de laatste trein naar Auschwitz in eind september 1944 is gereden.
En is dat aangelegd door Nederlands personeel, gevangenen?
Een combinatie van. En het was gewoon een opdracht.
Ja, nu verbazen wij ons achteraf natuurlijk enorm over dat de NS dit heeft gedaan. Maar de eerlijkheid gebiedt misschien om te zeggen dat bijna heel het Nederlandse bedrijfsleven en semi-overheid doorging.
Ja. En je moet ook niet vergeten dat de eerste 20, 30 jaar na de oorlog, het praten over de oorlog, het denken van de oorlog, dat de Holocaust nog geen begrip was. En je kan zeggen, als je mensen nu vraagt wat is de Tweede Wereldoorlog, dan zullen mensen zeggen dat is de Holocaust. En voor de jaren 60 van de vorige eeuw zijn we een oude hongerwinter. Nou, dat zijn volstrekt verschillende zaken. En dat betekent ook dat er het feit dat er gecollaboreerd werd, zoals dat dan heet. Als het gaat om bedrijfsleven, de mensen die daar werkten, die waren maar al te blij dat ze in Amsterdam of Groningen of Utrecht werkten en dat ze niet naar Duitsland vervoerd werden om daar te werken.
Ja. Nu heb ik in stukken ben ik iets tegengekomen, bijvoorbeeld dat moet jou ongetwijfeld bekend zijn, een toespraak van de verkeersminister van Schaik na de oorlog aan het Nederlandse spoor, waarin hij de woorden gebruikt: met uw treinen werden de ongelukkige slachtoffers naar de concentratiekampen gebracht. Uw hart was een opstand, toch hebt ge het gedaan. Dat strekt u tot een eer. Het was uw plicht tegenover de Nederlandse regering en het spoor. Dat vinden wij nu een onvoorstelbare tekst.
Dat is een taal die geen enkele minister nu zou durven natuurlijk. Maar ik ken ook een mooie foto uit 1946 van een herdenking van de oorlog. En dan zie je NS-personeel verkleed als Duitse soldaten in een optocht.
Pardon?
Ja, dat zou je nu ook niet meer verwachten.
Ja, als we het over de verdiensten hebben. Het gaat steeds om de NS zou hier aan hebben verdiend. Wat voor bedrag gaat het en hoe weten we dat?
Nou, ten eerste hebben ze eraan verdiend omdat dit transporten zijn die anders niet hadden plaatsgevonden. Zeg maar, gewoon iemand die naar Utrecht wil en een kaartje wil, akkoord. Maar dit zijn transporten waar de slachtoffers zelf niet om gevraagd hebben. Die hebben niet gevraagd om van Amsterdam naar Westerbork vervoerd te worden. Nou, op een gegeven moment zijn in, ik geloof in Amerikaans archief, zijn de rekeningen gevonden die de NS aan de SS, die verantwoordelijk was in Nederland voor dit gedoe. Dan zie je wat de NS in rekening brengt. En dat is omgerekend naar Nederland, bedragen van nu 2,5 miljoen euro.
Goed, dus dat is best een behoorlijk bedrag, om eerlijk te wezen.
Maar zelfs als het 100 euro was, zou je zeggen van betalen.
Ja, nou is natuurlijk de vraag die je zou kunnen stellen is van, is eigenlijk een simpele vraag, maar dat wordt veel te ingewikkeld om het uitgebreid over te hebben. Maar die restitutie, dat terugbetalen, aan wie moet dat en hoeveel, hoe gaat dit aflopen, denk je?
Ruzie.
Tussen?
Tussen mensen die claimen dat zij er recht op hebben en een commissie die zegt, nou, we zijn niet helemaal zeker van. Wat moeten we denken van mensen die wel naar Westerbork gebracht zijn, maar die in Westerbork hebben overleefd? Je kan een heleboel series
moeten die geld krijgen, bijvoorbeeld.
Moeten die geld krijgen? Ja. En hoeveel? Het idee is natuurlijk ongeveer ook jaren 40 na de oorlog, toen het een stuk beter ging in Nederland, dat je een ramp zoals een oorlog kunt afkopen. En dat wordt nog steeds gedaan. En ik vrees dat dat niet zo is.
Ja. Als je uiteindelijk tenslotte, dus, want je zegt je kunt het niet afkopen, maar is het toch een historische plicht die de NS heeft? In jouw ogen,
zeker. Ik denk, de NS heeft de laatste jaren heel veel aan algemene dingen gedaan. Ze hebben zich bijvoorbeeld kort geleden voor 5 jaar aan het Holocaust Museum in oprichting gecommitteerd met geld. Ze hebben verschillende wagons naar Westerbork gebracht en daar gerestaureerd. Dat doen ze allemaal, maar dat is een soort metaniveau. En dit kleine op persoonlijk niveau brengt de geschiedenis terug waar die hoort. Namelijk op een soort mensenniveau, niet op 6 miljoen vermoorde Joden.
Helder. David Barno, bedankt. Jullie boek, dat komt uit op het spoor in de oorlog. En ik geloof met name over de beroemde spoorwegstaking.
Het gaat over de spoorwegstaking 44. En het laatste boek daarover kwam in 1960 uit. En wij komen volgend jaar bij 75 jaar herdenking van, ja, het einde van de oorlog in Nederland.
Ja, we moeten even helder stellen, die spoorwegstaking, dat is 44, geloof ik?
44.
Ja, en dat gaat om het vervoeren van,
Het idee is dat je door die staking,
Nederlands personeel, het heeft niets met de hele jodentransport te maken. Nee, daarom
dit
hebben
is
we het
stopleggen niet van de Nederlandse, in opdracht van de Nederlandse regering ballingschap, in de hoop dat de Duitsers daar veel last van zouden hebben als de Nederlandse treinen niet meer zouden rijden.
Ja, precies. Daar was de Nederlandse regering in Londen wel alert en niet bij het jodentransport. Dat moet misschien de treurige conclusie zijn.
Ja, hoewel, als je nu zegt, het voorportaal van de dood van Westerbork, dat heette toen niet zo.
David, dankjewel.